En vanavond komen wij dan terecht in Matteüs 26, vanaf vers 47. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de twaalven, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks, en die hem verried, hadden een teken gegeven, zeggende: dien ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hogen priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn Vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, omdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Tot zover. En dat is dan de geschiedenis van wat genoemd wordt de gevangenneming van Jezus. Ik moet er meteen bij zeggen dat ook hier niet alle details vermeld zijn. We vinden andere details inderdaad bij de andere evangelisten terug. Maar het verhaal als zodanig vinden we inderdaad overal terug. En ik zou zeggen vanzelfsprekend, omdat het natuurlijk essentieel is dat de Heer Jezus inderdaad werd overgeleverd en werd gekruist, al was het maar ter wille van ons. Dat is in ieder geval een van de grote waarheden van, ik zou bijna zeggen het christendom, maar vooruit. Maar het is een van de grote waarheden van de heilsgeschiedenissen van de Bijbel, en dus vinden we het inderdaad overal vermeld. Ik weet niet hoe u dat hebt bij het lezen van dit schriftgedeelte, maar terwijl ik het nu las, en dat was niet de eerste keer uiteraard, hè, maar terwijl ik het nu las, drong ineens tot me door wat een opgeblazen situatie dat eigenlijk was hier. En dat is ook wat vastgesteld wordt door de Heer Jezus zelf, en maar zelfs met grote nadruk, want tot Judas zegt hij: wat doe je hier eigenlijk? En in de Statenvertaling heet dat: waartoe zijt gij hier? Maar dat blijft gewoon zo: wat doe je hier eigenlijk? Want je doet het volstrekt overbodig. En hij zegt het niet alleen tot Judas, maar ook tot de scharen. In vers 55. Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. En dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Het was makkelijk genoeg geweest, eigenlijk, om hen te grijpen, zonder veel ophef. Het is echter niet zo gebeurd. Het is gebeurd door, ik moet eigenlijk zeggen, een belachelijke vertoning, want dat was het eigenlijk. Het ligt misschien niet voor de hand om dit meteen te vertellen, maar niet zo lang geleden hoorde ik een bekend Nederlands schrijver, wiens naam ik niet zal noemen, omdat hij Maatje genoemd wordt tegenwoordig bij de voornaam. Maar goed, laat maar zitten. Nee, dat legt iemand nog wel een keer uit. Want ik hoorde namelijk binnenkort is de Boekenweek, geloof ik. Of is die al begonnen? Weet ik niet. Boekenweek, en die staat in het teken van religie. Spiritualiteit. Nou weten u en ik dat het met de Bijbel niks van doen heeft als men het woord spiritualiteit gebruikt. Maar vooruit. Maar religie wordt weer populair. Sommigen zijn er blij mee, ik helemaal niet. Maar laat maar zitten. Maar in het kader van de Boekenweek had deze schrijver, die geïnterviewd werd, een serie schriftbeschouwingen, hoe noem je zoiets, bijbelbeschouwingen geschreven. Weet je wel, van die korte, voor elke dag een beschouwing enzovoorts. En Maar daarin zette hij uiteen, hoe moet ik zeggen, hij stelde die kwestie van Judas en het verraad van Judas aan de orde. Het eind van het commentaar was gewoon dat hij zei, nou ik geloof niet dat die kus ooit gegeven is, enzovoorts, en dat Judas nooit geleefd heeft, enzovoorts. Waarom het dan in de Bijbel staat, weet ik niet. En waarom het dan een Bijbelbeschouwing heet, weet ik ook niet. Maar een van de ideeën die hij als argument daarvoor naar voren bracht, vond ik wel een aardige, omdat het hetzelfde was wat ik ook altijd zeg. Namelijk, wat Judas deed was nergens voor nodig. Waarom moest dat nou? Ik weet niet of het hier was of in een andere plaats dat we het erover gehad hebben. Waartoe was het nodig om hem aan te wijzen? Ik heb toen gezegd, of dat hier was, nogmaals, dat weet ik niet meer, maar ik heb toen gezegd, je kan hem zelfs in donker nog herkennen, op de tast. Daar was echt Judas niet voor nodig geweest. Heb ik dat niet hier gezegd? Oh, ik dacht even, van dat heb ik hier gezegd misschien, maar je kunt hem op de tast herkennen. Nou, hoe? Aan zijn kleed. Ja, aan zijn kleed. Zonder naad geweven. Toch bepaald uniek. Nou goed, dat even terzijde. Bovendien, dat zei de schrijver ook, hij zegt bovendien, Jezus was een nationaal, dit zei hij niet hoor, dat je hem toch had kunnen herkennen, maar hij zei, Jezus was een nationaal bekende figuur. Een bekende Israëliet zal ik dan maar zeggen. Iedereen kende hem, zeker in de omgeving van Jeruzalem. Er was echt niemand voor nodig om hem te verraden. En de man, de schrijver zei er ook bij, nou verraad, dat staat er ook helemaal niet. Het is een veel te sterke vertaling. Men heeft er wat van gemaakt. Men heeft de Judas-figuur gecreëerd bij het schrijven van de Bijbel. Dat is een negatieve conclusie die getrokken werd. Maar op grond van redelijke argumentatie, namelijk wat daar gebeurde, was volstrekt, maar ook volstrekt overbodig en een opgeblazen situatie. Zowel van Judas als van die hele schare die er kwam met zwaarden en stokken enzovoorts. En zo wordt het ook inderdaad beschreven. Dat het niettemin gebeurd is, staat er ook bij waarom het was. Dat had meneer het Hart zeker niet gelezen. Hè? Opdat de schrift zou vervuld worden, ja. Opdat de schrift zou vervuld worden. Want dat staat er, en niet alleen hier, maar er staat in andere evangeliën ook bij. Niet in allemaal geloof ik, maar sommige wel. Gaat erom dat de schrift zou vervuld worden. Het staat hier zelfs twee keer. In vers 54 wordt het al genoemd dat de schrift zou moeten vervuld worden. En deze hele situatie waarbij hij in de nacht gevangen genomen werd door deze scharen met stokken en zwaarden, met Judas voorop, was inderdaad opdat de schrift zou vervuld worden. En het geldt ook voor de handelwijze van Judas persoonlijk. Dat hebben we natuurlijk al gezien, want we komen hem hier niet voor het eerst tegen. En we hebben, dacht ik, al gezien ook dat in de psalmen de figuur van Judas en wat zijn verraad wordt genoemd, inderdaad worden aangekondigd. Maar het zou zo moeten gebeuren, opdat de schrift zou vervuld worden. Wat minder bijbelgetrouwe commentatoren zullen dus zeggen dat het uitgevonden is en dat het daarom bijgezet is dat het gebeurd is om de schrift te vervullen. Zo van, er moest toch zoiets plaatsvinden en dus heeft men de geschiedenis als het ware uitgedacht, zoals schrijvers overigens gewend zijn te doen. Maar dat even terzijde. Maar zo is het uiteraard niet. Het gaat er juist om dat deze hele scène, zoals die hier ons voor wordt gehouden, inderdaad natuurlijk vervulling is van oud-testamentische profetie, maar aan de andere kant, maar dat staat er dan gewoonlijk niet bij, maar aan de andere kant ook uiteraard profetisch is. Ik hoef dat niet meer te zeggen natuurlijk, want elke keer als wij lezen, dit alles is geschied omdat de schriften der profeten zouden vervuld worden, of woorden van gelijke strekking, weten wij dat dat inderdaad zo is, dat die profetieën zo zouden vervuld worden, maar tegelijkertijd hebben wij geleerd dat ook op andere wijze diezelfde profetieën zouden vervuld worden, en dat in elk geval deze vervulling, zoals vermeld, tegelijkertijd dan een profetisch karakter heeft, een illustratie is van de wijze waarop in veel groter verband gewoonlijk diezelfde profetieën hun toepassing zouden vinden. Dat is niks moeilijks aan, want van Judas hebben we natuurlijk al lang gezien dat Judas in zijn handelwijze, maar zelfs in zijn naam, een type is, een beeld is van het ongeloof van het Joodse volk. Niet alleen in die dagen, maar tot in onze dagen aan toe. Dat is nu nog steeds zo. Daar gaat het maar om. Men verwerpt hem nog steeds. Men rekent hem, weliswaar, tot het Joodse volk. Men weet er zich mee verbonden, maar men accepteert hem niet in zijn bediening en in zijn roeping. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, men erkent Jezus als een Jood. Men erkent hem soms ook nog zelfs als een profeet, een boodschapper Gods. Ook binnen het Jodendom. Niet altijd, maar soms wel. Maar men accepteert hem zeker niet als de Messias. Waarom dat laatste gaat het nou juist? Als degene die beloofd was in het Oude Testament. En ik roep maar even in herinnering de vraag die enige hoofdstukken geleden gesteld werd. Wie is dat eigenlijk, de Christus? Wie is dat, de Messias? Wiens zoon is hij? Enzovoorts. Want het gaat er natuurlijk om dat hij niet kwam op persoonlijke titel, maar inderdaad kwam van God gezonden, enzovoorts. En dat hij inderdaad was, dan wel zou zijn, degene die door de profeten inderdaad was aangekondigd. Maar in die hoedanigheid wordt hij uiteraard, zoals u weet, nog steeds door dat Joodse volk verworpen tot in onze dagen. En dat is ook wat de figuur van Judas ook in deze, of juist in deze geschiedenis, uitbeeld. Iets dergelijks geldt vanzelfsprekend ook voor die hele schare die daarbij was, want zij krijgen hetzelfde verwijt te horen. Wat is dat voor een vertoning? Dat je uitgaat als met stokken en zwaarden om als het ware een moordenaar te vangen, terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, was lerende in de tempel, en toen had je me zo kunnen grijpen. En de Heer wijst hen zelf op de merkwaardige gebeurtenissen. De dingen die zij hier zelf doen. Want de gedachte is dat zij hier ter plekke inderdaad de schrift vervullen. Als u nou vraagt welke schrift, dan krijg ik het ineens moeilijk. Want dan weet ik zo gauw niet welke. Niet omdat het zo moeilijk te vinden is, maar omdat er zoveel schriftplaatsen zijn die daarover spreken. Namelijk over de Heer Jezus, of beter gezegd misschien over de zoon van David, die inderdaad ten prooi zou zijn aan zijn vijanden en in het bijzonder zelfs zijn eigen volk. En in de eerste plaats denk ik natuurlijk aan talloze psalmen waarin die gedachtegang steeds opnieuw naar voren wordt gebracht. En hetzelfde geldt natuurlijk wanneer we ons bezighouden met de figuur van Judas, die dan ook in 2 of 3 psalmen uitdrukkelijk genoemd wordt. Weliswaar niet bij naam, maar er worden uitspraken gedaan die op hem van toepassing gebracht worden, terwijl wij inmiddels gezien hebben dat diezelfde uitspraken feitelijk van toepassing zijn op heel het Joodse volk als volk. Daar gaat het maar om. Vele psalmen. Degene waar ik uiteraard altijd het eerst aan denk is psalm 22... Nee, kijk even onder vers 54, want er staat in mijn Bijbel ook inderdaad de verwijzing naar psalm 22. Vroeg of laat komen wij in deze hoofdstukken daar toch op terecht, omdat het namelijk die psalm is die uitgebreid een beschrijving geeft, feitelijk van het lijden, of beter zelfs, van de kruisiging en kruisdood van de Heer Jezus. Daar blijft het overigens niet bij, want ook die psalm eindigt, ik zou bijna zeggen zoals het hoort, maar ik moet natuurlijk zeggen zoals gebruikelijk, met melding te maken niet alleen van zijn opstanding, maar vervolgens ook van zijn koninkrijk, zoals dat tot stand zou komen. Ik ben er natuurlijk wat te vroeg nu, want als ik het eerste vers lees, of zullen we maar meteen het tweede nemen, dan staat daar, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan herkent u dat natuurlijk als een van de zogenoemde kruiswoorden van de Heer Jezus. Waarmee maar meteen vastgesteld wil zijn dat de Heer Jezus zelf, hangende aan het kruis, de omstanders verwees naar deze psalm. begrijp je me goed, dat zal niet zijn bedoeling in de eerste plaats geweest zijn. Maar waar het om gaat, is dat de Heer Jezus dezezelfde woorden gebruikt. En richt tot zijn hemelse vader. En dus in zijn gebed gebruik maakt van de woorden uit deze psalm. Feitelijk ook uit andere psalmen trouwens. Maar daar hebben we het nu ook niet over. Waarmee bovendien gezegd wil zijn dat deze woorden in de psalm eigenlijk dus ook helemaal niet de woorden van David zijn. Ik zei eigenlijk niet. Natuurlijk was het David die deze woorden opschreef, maar ik ben een goede volgeling van Petrus. En Petrus zei David een profeet was. En dat David wist dat iemand die uit zijn lijf zou voortkomen de troon zou ontvangen. Want zo staat het in Handelingen 2, zo zegt Petrus dat daar. En alzo hij een profeet was, heeft David gesproken van de Christus, enzovoorts. En dat is hier uiteraard ook het geval. En de woorden, mijn God, waarom heb je mij verlaten, kennen wij natuurlijk als de woorden van de Heer Jezus. Wij komen daar vermoedelijk later nog op terug. Maar waar het om gaat is dat in bijzonder in deze psalm inderdaad gesproken wordt over de vijanden van de Heer Jezus. En ook in Matthäus 27 wordt ook nog een keer verwezen naar deze psalm. Als er sprake is van mensen die hem bespotten terwijl hij aan het kruis hangt enzovoorts. En die dan inderdaad zeggen, als hij de Zoon van God is, wel laat ons zien of God hem verlossen kan enzovoorts. Hè? Laat hij daar dan een beroep op doen. Ik weet niet, ik ben natuurlijk erg voorbarig als ik meteen op psalm 22 inga, want het is nog niet echt aan de orde. Maar nu we hem toch voor ons hebben liggen, is het misschien wel aardig om even bij psalm 2 stil te staan. Op voorhand, dan komen we er later vanzelf nog een keer op terug. Maar als de Heer Jezus bidt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan verwijst hij met die woorden dus naar deze psalm en maakt daarmee de woorden van deze psalm tot zijn eigen woorden. Zo is dat nou eenmaal en het geldt trouwens voor de andere psalmen net zo goed, maar voor deze in het bijzonder. Een van de fouten, mijn zinsies dan, die gemaakt wordt in dit verband, is dat men weliswaar deze woorden van de Heer Jezus aan het kruis tot onderwerp maakt van een overweging, een meditatie of hoe zeg je zoiets. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de vraag waarom wordt dikwijls nog niet eens in de beschouwing meegenomen. Maar dikwijls wordt stilgestaan slechts bij dat God hem dan kennelijk dus verlaten heeft. Want dat is dan de oorzaak van deze uitspraak van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk zo, want anders zou de Heer die woorden niet kunnen zeggen. Maar het probleem van de beschouwingen die ik erover ken, niet alleen gelezen, maar ook gehoord heb vele malen, is dat men gewoonlijk verzuimt de rest van de zin uit de psalm mee te lezen. Daarom zeg ik ook altijd, het is wel aardig zo'n citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe, maar als je er wat over zeggen wil of over na wil denken, ben je verplicht eerst de uitspraak in het Oude Testament te bezien. Want het is gewoon de manier waarop het Nieuwe Testament naar het Oude verwijst en wij zouden op die verwijzing dan ook ingaan. Hoe dat ook zij, wij kennen buiten deze uitdrukking, kennen wij in elk geval ook Jesaja 53, de redelijk bekende woorden waar staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Waarna ik dan de vraag stel, was God nou aanwezig bij de gelegenheid of niet? Als het hem behaagde hem te verbrijzelen, was hij er dan of niet? Nog een ander argument zou ik kunnen gebruiken, dat mag ik echter niet, maar zou ik kunnen gebruiken, waar men namelijk de dood van de Heer Jezus ziet als een offer dat aan God gebracht wordt op een of andere wijze. Zo zie ik het niet, omdat ik het in de Bijbel zo nooit geformuleerd vind. Daarom mag ik dit argument niet gebruiken. Maar waar men het zo ziet, mag je toch op zijn minst ervan uitgaan dat God zich niet afwendde, maar inderdaad, als het een offer was, dat offer aanvaarde. Maar los van deze terminologie kan ik natuurlijk ook zeggen, als de Heer Jezus stierf, en dat, als dat was in overeenstemming met de wil van God, als hij daarmee de wil van God volbracht, dan mag u toch aannemen dat God daarbij aanwezig was, wat u daar dan ook onder verstaan wilt, want daar ga ik nog niet verder op in, dan mag u ervan uitgaan dat God erbij aanwezig was en dat het inderdaad zijn goedkeuring had. En dat geeft niet zoveel ruimte meer om een beschouwing te houden over de woorden: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als u begrijpt wat ik bedoel. Zoveel ruimte heb je dan niet meer. En dat is ook de bedoeling, want de woorden in Psalm 22 vers 2 zijn duidelijk genoeg. Er staat namelijk wat ze betekenen. En het is beter gewoon de Bijbelse verklaring daarvan te accepteren dan er zelf over te mediteren. Het laatste heeft niet zoveel zin. Wat er staat namelijk is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan zouden wij de vraag moeten stellen: hoezo verlaten? Hoe kan dat en wat is dat? En dan staat erachter wat de inhoud van de uitdrukking is. Wat is dat dat God hem verlaten heeft? Wel staat er: verre zijnde van mijn verlossing. Dat wil zeggen, God brengt op dat tijdstip geen verlossing. En eigenlijk had ik moeten zeggen, God bracht op dat tijdstip nog geen verlossing. En ik denk dat je dat kunt lezen in de uitdrukking, namelijk verre zijnde van mijn verlossing. Als ik die uitdrukking lees, dan denk ik dat daarin vastgesteld wordt dat die verlossing zou komen. Ook beloofd was dat de Heer daar ook op rekende, maar de verlossing kwam nog niet. Hebben die ook nog tot zover? Dus die woorden, waarom hebt gij mij verlaten, die duiden erop dat de beloofde verlossing nog niet kwam. Maar het heeft niks te maken met dat God zich afwendde of niet aanwezig was, of dat God hem in de steek liet of iets dergelijks. Dat zijn woorden die ik ooit wel heb horen gebruiken, ook wel heb gelezen, maar dat is bepaald niet een Bijbelse gedachte, voor zover ik het kan zien. Het hele punt is namelijk dat die zogenoemde verlatenheid inhoudt dat God verlossing nog niet bracht. En hoewel de Heere Jezus schreeuwde tot God, de volgende zin, verre zijnde van mijn verlossing, verre zijnde van de woorden mijns brullens. Heb je dat? Of het nou luidkeels was, dat doet nou weinig ter zake. Maar het kwam in ieder geval met grote kracht uit het hart van de Heere Jezus. En de gedachte is dat die verlossing niet kwam en dat zijn gebeden op dat tijdstip althans niet verhoord werden. Ondanks dat verlossing beloofd was, uiteraard. En de vraag waarom is dat, die is betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden, uiteraard, voor ons achteraf. Terwijl we op enige afstand staan, denk ik altijd. Maar ja, er zit weinig anders op. Waarom kwam er geen verlossing? Omdat inderdaad het de bedoeling was dat hij zou sterven. En dus kwam er geen verlossing. Niet voordat hij gestorven was. En datzelfde idee speelde natuurlijk in Matteüs 26 al eerder een rol, toen de Heer inderdaad bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar meteen erachteraan, toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Enzovoort. Verlossing kwam nog niet. Hij zou eerst deze weg moeten afleggen tot in de dood, want de verlossing die tot stand zou komen was niet een verlossing van het lijden, niet een verlossing van het kruis, om zo te zeggen. Weet u nog, men zei later tegen hem, indien gij Gods zoon zijt, komt af van dat kruis. En hij deed het niet. Maar het punt is gewoon dat de beloofde verlossing zou zijn een verlossing uit de dood. En dat is ook waar deze psalm uiteindelijk over spreekt, hoewel uitgebreid eerst stilgestaan wordt bij zijn lijden aan het kruis. Maar niet in afwezigheid van God, maar in tegendeel, onder de goedkeuring van God, omdat daarmee het werk Gods gestalte zou krijgen. Hij gaf uitvoer, de Heer Jezus gaf uitvoer aan het plan Gods, en daar ging het maar om. Dat dat een diepe weg was, dat zou ik best een hele avond willen uitleggen dat het zo is. Maar ik neem aan dat u zo ook wel begrijpt dat dat zo is. En bovendien, ik kan dat niet uitleggen. Ik zou niet weten wat ik eraan toe moest voegen. Zo was het nou eenmaal. En het punt is gewoon dat die verlossing wel degelijk kwam. Dat zegt dezezelfde psalm ook. En het is dus niet terecht wanneer we alleen de woorden van de Heer Jezus aan het kruis beschouwen en proberen te begrijpen, wij zouden de strekking van deze psalm begrijpen. En begrijpen dat weliswaar verlossing tot stand zou komen, maar altijd pas na de dood. En per slot, zo is ook inderdaad vervolgens onze verlossing tot stand gekomen. Want het gaat erom dat wij eerst zouden sterven. Wij zeggen dan heel laconiek, wij zouden sterven met Christus. En dat is ook zo. Wij zijn met hem gestorven, wij zijn met hem begraven en pas daarna, zegt Romeinen 6, zijn wij met hem opgewekt. En vervolgens zegt nog een heel eind verder, Efeze 2, en we zijn met hem gezet in de hemel. En vervolgens natuurlijk, en wij zullen, want dat is nog toekomst, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat is de route die afgelegd zal worden. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed, hoe dat ook zij, ook in Psalm 22 is sprake van bespotters, tegenstanders van de Heer Jezus. Maar zoals gezegd, wij komen dat in vele psalmen tegen. En de tragiek van het verhaal is dat die vijanden die steeds genoemd worden, dat zijn in de eerste plaats de Joden, dat wil zeggen als volk. Niet iedereen dus, bedoel ik. Maar wel het volk als zodanig. En daar vinden we ook een demonstratie van, hier in dit gedeelte van Matteüs 26. Dat lezen we ook meteen in vers 47. Want er staat, als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12 kwam. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken. Zoals het ons hier voorgesteld wordt, hebben we hier van doen dus met Judas aan het hoofd van deze menigte. Gewapend met zwaarden, denk altijd dat is nog iets, en stokken, dan denk ik altijd, nou, dat is ook een belachelijke vertoning eigenlijk. Hè. Mankeert er nog maar aan, men komt met hooivorken en dat soort dingen meer. Maar dat is het ook, het is ook inderdaad ver beneden peil. En dan staat er nog achter, gezonden van, gezonden mag u weglaten, maar er verandert niks mee, van de overpriesters en ouderlingen des volks. Dat wil zeggen, deze eigenaardige menigte was notabene dan nog gestuurd door de Joodse Hoge Raad, zodat met het lezen van dit vers ons respect voor de Joodse Hoge Raad wel een flinke knauw krijgt, zou ik willen zeggen. Ik bedoel, daar blijft dus inderdaad niks van over. En de gedachte is bovendien dat, hoewel natuurlijk niet hier het hele volk te hoop loopt, maar slechts een menigte, dat deze menigte wel degelijk uitdrukking geeft aan dat volk. Dat wil zeggen, het wordt beschouwd als een volksvertegenwoordiging. Ze werden gezonden, inderdaad, door het Sanhedrin als zodanig, namelijk door de overpriesters, namelijk de oudsten des volks. Het had uiteraard helemaal andersom moeten zijn, want juist de overpriesters en ouderlingen des volks waren verantwoordelijk om het volk te leiden in onderwerping aan en in geloof in de Heer Jezus, terwijl hier precies het tegenovergestelde gebeurde. Eigenaardig is dan ook dat wij van doen hebben met het Joodse volk, niet slechts in ongeloof, namelijk in afwijzing van de Heer Jezus, maar in openlijke vijandschap. Precies het tegenovergestelde van wat eigenlijk verwacht moest worden, maar helaas, er kwam niks van terecht. En dat is wat hier gedemonstreerd wordt in deze eigenlijk belachelijke vertoning. Want hoe je dat ook keert of wendt, dat is het. Volstrekt overbodige, opgeblazen gang van zaken. Gewapend met zwaarden en stokken. Historici zeggen meteen, als ze met zwaarden gewapend waren, waren het Romeinen. Ik heb er zoveel verstand niet van, maar dat schijnt zo te zijn. Waren het Romeinen, militairen. Want de Joodse Hoge Raad had weliswaar bepaald gezag, maar werd niet geacht bewapende mensen in dienst te hebben. Hoewel er zoiets bestond als een tempelwacht die inderdaad onder leiding stond van de Joodse Hoge Raad. Zo'n Hoge Raad heeft natuurlijk alleen zin als men ook over machtsmiddelen zou kunnen beschikken. Maar het schijnt dat die geen officiële wapens mochten dragen en dus zie je ze hier verschijnen met stokken. Ja, Peters had een zwaard, maar het gaat erom of men officieel, of de Joden gerechtigd waren, officieel een soort van leger in stand te houden. En dat was niet zo. Alleen om de orde te bewaren, in elk geval in de tempel, die onder gezag stond, officieel niet van de Romeinen, maar officieel onder gezag van het Sanhedrin, hadden ze dus een soort van ordendienst. Dat waren dan huurlingen, mensen die daarvoor waren aangenomen, beroepslui weliswaar, maar het schijnt dat die niet officiële wapens mochten dragen. En dus liepen ze met stokken. Nou, in ieder geval, Joden en heidenen dan bij elkaar. Maar in elk geval onder gezag van, of op aanwijzing van, de overpriesters en ouderlingen des volks. Maar dat is, zoals gezegd, gewoon het Sanhedrin. En dat stond weer onder voorzitterschap van de hoge priester. Hoe dan ook, daar komt die menigte midden in de nacht. Enigszins een kwestie van hysterie, denk ik altijd. Hè? Opgeblazen toestand, toch? Nou goed, ijveraars wellicht voor het judaïsme en voor de Joodse wet. Voor de wet dus, je kunt je het voorstellen. Ik had het nog willen navragen aan Paulus, maar bij nader inzien hebben ze het toch maar niet gedaan, laat ik het zo zeggen. Hè? Maar die kon er ook wat van, immers. Nou goed. En dan staat er die hem verriet. Judas, vers 48, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het. Grijp hem. En dat is een eigenaardige manier natuurlijk om iemand aan te wijzen. Het bepaalt geen voor de hand liggende manier ook, maar niettemin gebeurde het zo. En wat het uitdrukt lijkt me duidelijk genoeg. De kus is immers de uitdrukking van gemeenschap. Begrijp je me goed, in die landen tot vandaag begroeten de heren elkaar met kussen. 4 stuks, ik heb het geteld deze keer. Ja, ik vind het niet zo smakelijk, maar nee, maar men doet het daar nog steeds. Maar het is een uitdrukking van gemeenschap, dat is de kus in elk geval. En dat is ook wat Judas uitdrukt, merkwaardige wijze. Aan de ene kant gemeenschap, zo van, ze horen bij elkaar. En aan de andere kant tegelijkertijd afwijzing en zelfs openlijke vijandschap. En dat is wat ik zojuist al zei. De Heer Jezus is een Jood, inderdaad. Wordt ook als zodanig door het Joodse volk erkend. Maar niettemin is er sprake van openlijke vijandschap. En dat is het eigenaardige van de zaak. Je vindt dat trouwens veel terug. Niet alleen binnen het Jodendom, maar ook daarbuiten. Want dikwijls Jezus, heet hij dan, hè, meestal zonder titels. SSTT heet zoiets, maar laat maar zitten. Maar meestal wordt hij dan genoemd Jezus en dan was hij één van ons. Dat is een bekende Nederlandse uitdrukking, geloof ik, omdat het de titel van een boek is, maar laat me zitten. Hij was een van ons, hij hoorde bij ons, zal ik maar zeggen. En zelfs in het Mohammedanisme beschouwt men Jezus als een profeet van God gezonden, weliswaar een verouderde, omdat er daarna een kwam die nog meer voorstelde, zal ik maar zeggen. Zo gaat dat dan. Met andere woorden, hij wordt wel erkend, maar tegelijkertijd toch afgewezen. En op wat subtielere wijze vind je dat ook terug in bijvoorbeeld het mormonisme. En iets minder subtiel vermoedelijk bij de Jehova's getuigen. Niet dat ik dat nou heel nauwkeurig ga beoordelen, maar zo van men erkent hem wel tot op zekere hoogte. Maar in wat hij werkelijk is, wijst men hem af. En dat is eigenlijk ook het geraffineerde van de hele gang van zaken. En daarna moet ik natuurlijk zeggen dat in het algemeen in het tegenwoordige christendom precies hetzelfde gebeurt. Hè. Men herkent hem als een profeet van God gezonden of iets dergelijks. Maar daarna wijst men hem af, want dat hij de beloofde Messias is en dat hij de enige is door wie men tot God kan gaan, dat hij de weg, de waarheid en het leven is enzovoort, dat wijst men gewoon zonder meer af. Tot in orthodoxe kring aan toe. Men weigert hem gewoonlijk, om hem als zodanig ook daadwerkelijk te accepteren. Met wat voor redenen dan ook, daar gaat het nou niet om. Het gaat men allemaal alleen om het feit. Aan de ene kant beleidt men hem, aan de andere kant wijst men hem in de praktijk af. En natuurlijk, dat zijn dingen die elkaar helemaal niet verdragen, die helemaal niet samen kunnen, maar je komt het overal tegen. En dat is wat hier in het Joodse volk en via Judas gedemonstreerd wordt. En wat we al eerder tegenkwamen, de gedachte namelijk dat degene die van de tafel des Heren aten, niettemin de verzen tegen hem zouden opheffen enzovoort. Degene die zijn brood zouden eten, weet je nog, dat was even een paar uur eerder op deze avond. Degene die met hem brood zouden eten van dezelfde tafel, die zou hem inderdaad afwijzen. De ene kant de uitdrukking van gemeenschap, maar in werkelijkheid zelfs openlijke vijandschap. Zo gaat het en dat maakt het des te verraderlijker eigenlijk. Het woord verraad mag dan een wat overdreven vertaling zijn, een wat eenzijdige vertaling. Niettemin, het is wel wat het is, uiteindelijk. Nou goed. Die hem verriet had er een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dus dat is hem, grijp hem. En terstond komende tot Jezus, zei hij, wees gegroet, rabbi. Nou, hij zei iets, als je het letterlijk vertaalt, zei hij iets van, dat kun je gewoon in Nederlands niet goed zeggen, maar iets van, wat een vreugde, woord voor vreugde wordt in ieder geval gebruikt, blijdschap. Glad to meet you, en weet je wel in Engels, hè? Hoe zeggen we dat in het Nederlands, hebben we daar een goede uitdrukking voor? Blij elkaar te ontmoeten, enzovoorts. Nou ja, het is gewoon een gebruikelijke groet, dus zo heeft men het ook vertaald. Maar hij spreekt over vreugde. Maar die vreugde, dat is toch wel erg dubbelzinnig, want voor zover er echt sprake was van vreugde, was het juist gelegen in het zogeheten verraad. Was vreugde niet omdat men hem aanvaardt, maar vreugde omdat men hem verwerpt. En dat is wat hier tot uitdrukking gebracht wordt. Wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem en de Heer zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Wat doe je hier eigenlijk? Vergis je niet met het woord vriend. In het Nederlands is het hetzelfde woord als wat gebruikt wordt in Johannes hoofdstuk 15, meen ik. Ja. Johannes 15, waar de Heer nog met zijn discipelen in de opperzaal is. We zijn een paar uur eerder dus. Waar de Heer zegt in Johannes 15, vers 13. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven stelt voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekend gemaakt. Aardig, het betekent dat waar wij weten wat de heer doet, zijn wij zijn vrienden. En waar wij niet weten of niet willen weten wat de heer doet, zijn wij ook niet zijn vrienden. Misschien wel zijn broeders, met de uitdrukking uit een ander schriftgedeelte, maar dat is nog niet hetzelfde. Dat begrijp je toch hopelijk ook, hè? Dat dat niet hetzelfde is. Je kunt een kind van God zijn, je kunt naar Bijbelse maatstaven behoren tot die broeders van de Heer Jezus, die immers vele broeders en daarmee vele zonen tot heerlijkheid zou leiden enzovoort. Maar of je ook zijn vriend bent, ja, dat is een ander verhaal. Toch? Zo staat het hier in elk geval. Maar dat is het goede woord voor vriend. Gebruikt voor de discipelen in het algemeen, maar uiteraard niet voor Judas. Terwijl hier in Matthäus 26 in vers, wat was het ook weer, vers 50. Weliswaar in het Nederlands hetzelfde woord staat, maar dat is in het Grieks niet het geval. Dat kun je zelfs gewoon ruiken, denk ik altijd, hè. Wat hier vertaald is met vriend, zou men eigenlijk moeten vertalen met maat. Zo zouden we het nu zeggen. Een metgezel. Een metgezel, dat lijkt me een goede woord. Maar dat is nog niet hetzelfde als vriend. Dit woord hier in Matteüs 26 vers 50 duidt erop dat Judas inderdaad de metgezel van de Heer Jezus was. Met hem optrok, net als de andere elf, om zo te zeggen. Maar dat er sprake was van een vriendschappelijke relatie, van een, laten we zeggen, ook een emotionele verbondenheid, een goede dan, een positieve, nee, dat is niet het geval en dat is ook niet wat het woord noodzakelijk betekent. En daar gaat het maar om, hè. En hij zegt dus gewoon, wat doe je hier? Ja, er was ook nergens voor nodig. En hij hoorde daar niet. Hij hoorde niet bij die groep. Hij zou hebben moeten horen bij de twaalfen, zoals natuurlijk in vers 47 al stond, maar hij bevond zich aan de verkeerde kant. En dat is inderdaad de situatie van het Joodse volk in het bijzonder. Ik aarzel altijd om het te zeggen, maar het is mij zo goed bijgebleven, die opmerking. Mijn vader zei namelijk een keer, als er één antichristelijk volk is in onze dagen, dan is het het Joodse volk. Gewoon naar objectieve maatstaven. Heeft niks te maken met of je een liefde hebt voor het volk, voor dat volk, of dat je ermee verbonden voelt of zoiets. Die verbinding had hij wel, uiteraard. Maar ik bedoel uiteraard, omdat het duidelijk genoeg in de loop der tijd gedemonstreerd geworden is. Maar niettemin zei hij, er is niet zo'n antichristelijk volk als juist het Joodse, want de Heer Jezus werd weliswaar verworpen door de volkeren als zodanig, maar in het bijzonder en in de eerste plaats, en zelfs was het onder aanvoering van zijn eigen volk. Als er één volk is dat de Messias, de Christus, heeft afgewezen en dus beschouwd moet worden als antichristelijk, dan is het dus juist het Joodse. Juist omdat het eerste christelijke volk had moeten zijn. Het volk dat namelijk de Christus zou aannemen, omdat het zijn eigen stam was. Ik zeg met opzet stam, omdat dat nog wat smaller is en nog dichterbij ligt dan eigen volk. Weet u nog, David werd koning, maar het was alleen maar over de stam van Juda. Zijn eigen stam. En pas 7 jaar later werd die koning ook over de rest van het volk. Andere stammen, enzovoorts. Maar dit was niet alleen het eigen volk van de Heer Jezus, het was zelfs zijn eigen stam. Als er dus een volk geweest zou zijn dat hem zou hebben moeten aanvaarden, als de beloofde Messias, enzovoorts, dan zou het dit volk hebben moeten zijn, maar in plaats daarvan gaf juist dit volk leiding aan de volkeren als zodanig in de afwijzing van de Heer Jezus. Dat was toen zo, al zijn het dan wat sterke woorden, maar het is sindsdien ook zo gebleven. En als u zegt dat het is nu niet meer zo, zeg ik nou, dan is het in elk geval heel lang zo gebleven. En in ieder geval zolang de Bijbelse geschiedenis voortduurde. Want als de predikers van het evangelie in de tijd, in de dagen van Handelingen, vervolgd werden, was het altijd onder leiding van of op aanstichting van de Joden ter plaatse. Zo was dat nou eenmaal. En zo is het hier ook, want van de verwerping van de Heer Jezus wordt altijd gezegd dat het weliswaar gebeurde door de Romeinen in de praktijk, maar dat officieel het de Joden waren die hem hebben overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen, dat wil zeggen de heidenen, om gekruist te worden enzovoorts. En dat wordt ook op meerdere plaatsen en met grote nadruk naar voren gebracht. En dat is dus wat hier ook uitgebeeld wordt. En daarmee is dit vervulling van Bijbelse profetie, maar tegelijkertijd een voorbeeld van hoe het daarna zou gaan, ook in het bijzonder na de opstanding van Christus. En misschien is dat nog wel veel belangrijker. Nou nee, niet misschien, dat is veel belangrijker. Want u en ik weten dat het lijden en de dood van de Heer Jezus nou eenmaal onvermijdelijk was. Dat zou nou eenmaal zo gebeuren. Nee, voor mij persoonlijk is dat ook een soort van troost. Het moest nou eenmaal zo gebeuren. Geen punt. Zo moest dat nou eenmaal. Maar daarna was het een kwestie van of dat Joodse volk en eventueel heidense volkeren alsnog zouden komen tot aanvaarding van de Christus die God immers uit de dood had opgewekt. Men had dus tot bekering kunnen komen. En dat gebeurde niet. En dat was weliswaar in overeenstemming met het plan Gods. Maar dat wil niet zeggen dat het in overeenstemming was met de wil Gods. En daar gaat het maar om. Begrijp je me goed? Dat hij werd overgeleverd om gekruist te worden, dat is in overeenstemming met de wil Gods. Maar dat men daarna hem ook als de opgewekte verwierp, dat was niet in overeenstemming met de wil Gods, integendeel. En daarom werden zij dan ook opgeroepen om alsnog te komen tot geloof in de Heer Jezus als de van God gezonde Messias. Daar gaat het maar om. Nou, in elk geval, daar staat dat Jezus tot Judas zegt, vriend, mijn metgezel, waartoe zijt gij hier? Je zou de vraag, waartoe zijt gij hier in dit verband, dus ook moeten stellen, niet alleen aan Judas, maar ook aan het Joodse volk. Waartoe was dat Joodse volk daar in dat land, in de tijd, eigenlijk? Dat is niet zo'n gekke vraag, hoor. Dat kun je toch voorstellen? Er woonde dat Joodse volk in die dagen in Judea, Galilea wellicht, maar in ieder geval in een deel van Canaan dan toch op zijn minst. Waartoe waren ze dan eigenlijk? Andere vraag dan. Waartoe waren ze eigenlijk teruggekeerd uit de ballingschap? Tenslotte is dat met de 10 stammen niet gebeurd. En met het grootste deel van de 2 trouwens ook niet, maar dat is weer een ander verhaal. Maar waartoe waren zij daar? Is mijn antwoord op. Ze waren daar om de Messias voor te brengen. Een deel van het Joodse volk, in het bijzonder dan, is teruggekeerd uit de ballingschap, maar het had van Gods wegen maar 1 doel, namelijk opdat uit dat volk de Heer Jezus zou geboren worden. En omdat het te midden van dat volk, maar dan moet er een officieel volk zijn, nou dat was het dus, dat te midden van dat volk de Heer inderdaad zou verschijnen, zou prediken enzovoort. Dus dat volk als zodanig was er eigenlijk alleen maar, niet alleen opdat de Heer uit hen geboren zou worden, maar ook opdat ze hem zouden aanvaarden, want dat is waar het allemaal over gaat. En in plaats daarvan doen ze precies het tegenovergestelde. En er zit nog veel meer aan vast, want wij worden ook geacht te weten dat er weliswaar zoiets bestaat als judaïsme, dat wil zeggen de Joodse godsdienst, maar wij zouden ons realiseren dat de Joodse godsdienst niet helemaal hetzelfde is en bepaald niet hetzelfde is als leven onder de Mosaïsche wet. Joodse godsdienst is die religie die men ontwikkeld heeft, die men vormgegeven heeft in de tijd in de Babylonische ballingschap. En toen men daaruit terugkeerde en voor zover men daaruit terugkeerde, bracht men dit godsdienstig systeem mee. Het eigenaardige is dus dat als we vragen waarom was dat volk daar toen in dat land, dan moeten we meteen vaststellen dat dit volk toen in dat land inderdaad leefde onder de Joodse wet. Onder het judaïsme, zoals we dat feitelijk in onze dagen nog steeds kennen. En zij waren daar om de Heer Jezus voor te brengen en de Messias voor te brengen, maar in plaats van in hem te geloven en zich aan hem te onderwerpen, wees men hem af. En nou is de vraag, hoe komt het nou dat ze hem afwezen? En dat is echt niet zo'n moeilijke vraag, hoor. Dit is een diep filosofische vraag naar hoe komt het nou dat iemand gelooft of hoe komt het dat iemand niet gelooft? Waarom doet hij het niet? Dit is een gemakkelijke. Men geloofde niet omdat men al een geloof had. Nou ja, en ongeloof, maar ik citeer dan maar de wat gebruikelijke term. Men had al een godsdienst. Er was geen plaats voor wat anders. En daar zit nou net het probleem. Terwijl de Heer hen gelegenheid gaf om uit de ballingschap terug te keren naar het beloofde land, opdat hij uit hen de Messias zou voortbrengen, kwam dat volk terug uit de ballingschap met een variant op de, laten we zeggen, op de Mozaïsche wet enzovoorts. En dat is juist wat hen verhinderde om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat is echt het verhaal. De wet hinderde hen om te komen tot geloof. Zoals in het algemeen, want het is niet iets specifiek Joods, hoewel het in het Joodse volk gedemonstreerd wordt. Ten slotte, daar is het volk onder andere voor. Het is niet alleen een Joods beginsel, het is het algemene beginsel dat godsdienstige mensen gewoonlijk niet komen tot geloof in de Heer Jezus. Ik bedoel religieuze mensen. Dat is immers hetzelfde als wet. Ik heb het ooit nagekeken, jaren geleden, in het woordenboek gewoon. Wat is dat, godsdienst? Godsdienst bestaat uit een verzameling wetten en regels waaraan de godsdienstigen zich onderwerpen. Dus wet dus per definitie. En dat komt volledig overeen met wat de schrift daarvan zegt. En het punt is gewoon dat waar men religieus is en leeft volgens bepaalde vaste beginselen enzovoort, dat daar inderdaad geen ruimte is voor geloof in de Heer Jezus Christus. De Heer is immers degene die vrij zou maken. Die vrijheid predikt. Die genade predikt, en genade is nog altijd het tegenovergestelde van wet enzovoort. Voor hem is dus geen ruimte in geen enkel godsdienstig systeem. En als u nou zou zeggen, maar in ons godsdienstensysteem is toch wel ruimte voor hem, dan zeg ik, ja, dat, als u dat zo zeggen wilt, prima. Maar als het zo is, dan moet ik u zeggen dat de term godsdienstensysteem dan toch niet echt op zijn plaats is. Want ik zeg altijd, want ik blijf liefst maar zo dicht mogelijk bij de Bijbel, ik zeg altijd, strikt genomen, wij hebben helemaal geen godsdienst. Tegenwoordig vul ik dat ook altijd in, als ik nog eens ooit wat in moet vullen. Godsdienst, ik vul altijd in geen. Ik, natuurlijk, wij hebben iets wat bij gelegenheid godsdienst genoemd wordt. Natuurlijk. Die van Romeinen 12, weet u wel. Dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Het welk is uw redelijke godsdienst. Maar de gedachte is juist, dat is geen godsdienst. Godsdienst wil zeggen dat je iets aan God of wie dan ook aanbiedt, ter beschikking stelt. Maar bij ons, wij stellen niet iets aan God ter beschikking om hem daarmee te dienen. Wij stellen onszelf helemaal met alles wat we hebben. Dat valt buiten de categorie godsdienst. Het is er niet aan wetten gebonden, integendeel. En dus valt het strikt genomen buiten het begrip godsdienst. Wij zijn juist van dat begrip godsdienst, dienstbaarheid namelijk, der slavernij of hoe het maar heten mag, zijn wij verlost. En daar waar men dus een godsdienst heeft, staat men niet open voor de prediking van de genade. Dat zegt men zelf ook, trouwens. Want in kringen waar men onder de wet leeft, ook in groeien christelijke, orthodoxe kring waar men onder de wet leeft, daar heeft men altijd bezwaar tegen een te ruim aanbod van de genade. En als men het woord al noemt, is het al erg ruim. Toch? Natuurlijk. Het verdraagt elkaar niet. Het zijn of onze eigen werken, of het is geloof in hem. De Bijbel zegt zelfs, maar dan maak ik het nu wat te moeilijk. Maar de Bijbel zegt zelfs, het zijn niet onze werken, maar het is zijn geloof. Maar die is misschien te moeilijk, omdat het een dubbele tegenstelling is. Maar niet onze werken, maar wij geloven in hem. Enzovoorts. En er zijn twee dingen die elkaar op geen enkele wijze verdragen. Ook in ons praktische leven niet, maar ook heel fundamenteel niet. Waar men godsdienstig is en godsdienstig wil blijven, daar is geen ruimte voor de Heer. En het wordt gedemonstreerd, dat is bewijs, praktisch bewijs. Het wordt gedemonstreerd in het Joodse volk. Dat leefde onder de wet. En daar was dus geen plaats voor de Heer Jezus, die immers gekomen was om degenen die onder de wet waren te verlossen. Gekke dat we zo oppervlakkig lezen, dat is Galaten 4. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Volgende vraag, verlossen waarvan? Ja, natuurlijk. En toch kwam ik laatst nog, mag ik niet hardop zeggen misschien, maar kwam laatst, kwam ik nog een echte gelovige, een christen, evangelische christen, geen echt twijfel over mogelijk, met inderdaad een vast geloof, enzovoorts. Maar, hoe de discussie kwam, dat zal ik maar niet vertellen, maar ik kan maar ik liet me ontvallen, ja, maar goed, wij leven niet onder de wet. Toen zei hij meteen, nou, daar denk ik wel wat anders over. Ik zeg, ja. Ja, want ik zie dat zo, dat waar wij de wet niet kunnen houden, dat we op dat gedeelte van de wet dat wij niet kunnen houden, daar is Jezus voor gestorven. Heb je die? Ik ben er ter plekke maar niet verder op ingegaan, het wordt toch in de eerste plaats van onszelf verwacht. Dat komt weliswaar niet goed, maar dat stukje wat wij dan niet voor elkaar kunnen krijgen, daar is dan de Heer voor. Enzovoort. Toch onder de wet. En dan denk ik, ja, leest men dan helemaal niet in de Bijbel? Ja, men leest wel, maar men drinkt niet door. Ik weet niet wat het is. Maar als je onder de wet leeft, dan weten u en ik al lang, dan heb je die bedekking over je Bijbel. Dan dringt het niet tot je door. Als je onder de wet leeft, dan kun je rustig lezen, de Heer Jezus is geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou.
Maar niet verlossen.
Nee, maar men vraagt zich niet af, verlossen waarvan? Zelfs het hele waarvan komt die verlossing staat dan voor dat we in de hemel zullen komen of zo. Of behouden worden, wat er maar wezen mag. Maar de vraag moet zijn, verlossen waarvan? En het antwoord is logischerwijze, daar gaat trouwens de hele gelaten brief over, van de wet. En niet om aan te vullen wat wij tekort kwamen, of zo, om de rest bij te passen, maar gewoon ons helemaal eronder uit te halen. Ik denk altijd, toen Israël in Egypte in slavernij was en tichelstenen moest bakken en inderdaad de opdracht niet kon uitvoeren. U weet wel, men moest zoveel stenen bakken, strijken, wat heette het trouwens. Men moest zoveel tichelen strijken en men kon niet aan het juiste kwantum komen. Men moest daar werken, men kon het kwantum niet halen. Dan zei de Heer niet, nou dan zal ik je wel even helpen. Die laatste paar die jullie dan niet redden, weet je wel, die maak ik dan wel even of zo. Helemaal niet. Hij verloste hen rigoureus uit die wereld waarin men nou eenmaal per definitie in slavernij is. Niet hij vult aan opdat men in die wereld zou kunnen blijven. Maar integendeel, hij verlost ons eruit. En voor zover wij in slavernij zijn onder een godsdienstig systeem van wetten en regels, is de Heer er niet om het tekort aan te vullen. En ook niet om onze vermogens zodanig aan te vullen dat wij wel aan de regels kunnen voldoen. Maar hij verlost ons van alle regels. Dat is het verhaal. En dat zie je in de Bijbel dan ook duidelijk geïllustreerd. Zodra iemand tot geloof kwam, werd de synagoge uitgeworpen en zo. Dat weet u toch. En zelfs als de Heer Jezus zelf predikte en het nieuwe verbond aankondigde, weet je wel, het aangename jaar des Heren kondigde hij aan. Omdat de gevangenis van de gebondenen zou worden geopend enzovoorts. Toen joegen ze Jezus de synagoge uit en ze zouden hem van de hoogte af geworpen hebben. Toch? Nou goed. Er is dus nog steeds geen plaats In de wereld in het algemeen niet, in het godsdienstige systeem niet en ook in het jodendom niet voor de Messias. Maar dat heb ik natuurlijk wel eens vaker gezegd. Als de essentie van het jodendom is de verwachting van de Messias, dan valt te vrezen dat de Messias, als hij komt, dus verworpen zal worden. Omdat de komst van de Messias de vervulling is van en daarmee het einde is van het Joodse systeem. Dan houdt het op. Toch? Als Messias verwachting de identiteit van de Jood bepaalt, dan verliest de Joodse dus zijn identiteit als de Messias gekomen is. En dat laat hij niet gebeuren. Makkelijk genoeg. En dat is wat geïllustreerd wordt. Dat wil zeggen, verzameling van Joden en Heidenen onder leiding van iemand, met een, onder aanvoering althans van iemand met de naam Judas. Waartoe zijt gij hier? Wat de Joden betreft, zij waren er niet alleen om de Messias voor te brengen, maar uiteraard om in hem te geloven en om zijn dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. U weet wel, hen waren de woorden Gods toebedrouwd. Ze waren een koninklijk priesterlijk volk om te verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis zou trekken. Inderdaad, tot zijn wonderbaar licht. En ze worden daartoe waren ze, maar in plaats daarvan doen ze het tegenovergestelde, wijzen het licht af en kiezen voor de duisternis, Johannes 3. Toch? Dus toch een aardige vraag. Waartoe zijt gij hier? Nou goed, toen kwamen zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Want dat is er wat onvermijdelijk was. En zo zouden de schriften vervuld worden, zoals vers 54 zegt. Maar daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Zo komen wij bij vers 51 van Matthäus 26. En ziet een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hiel zijn oor af. Waarna wij er hier verder niets meer van horen. In een andere plaats wel, want wij lezen vervolgens waar het maar was, want dat weet ik zo gauw niet meer. In het Johannesevangelie is dat, in Johannes 18 vers 10 lezen wij, zeg ik dat goed? Nee, in Lucas lezen wij dat, in Lucas 22 vers 51 lezen wij er nog meer over, Lucas 22 vers 51, waar staat die vers 50? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde en zeide, laat hen tot hier geworden en raakte zijn oor aan en heelde hem. In één bijzinnetje staat dat even. En het is de enige schriftplaats, dacht ik, waar het vermeld wordt. Dat de Heer inderdaad het oor er weer aanzet. Zoiets in elk geval. Toch? Ja, ik weet dat u dat zeggen zult, dus wacht ik even op. Ja, vooruit. En een ander detail staat wel degelijk in het Johannesevangelie. Waar staat in Johannes 18, was dat meen ik, vers 10. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Dan weten we dat ook. En hij was dienstknecht van de hoge priester. Wie bovendien dat oor afsloeg, weten wij ook. Wat dat precies stond, weet ik niet meer. He? Ook in Johannes. Het was namelijk Petrus. Ik denk dat men uit pietijd zijn naam maar heeft weggelaten. In Matthäus. Maar niettemin, het was Petrus. Waarna in Matthäus 26, vers 52. De Heer slechts zegt, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. De eerste gedachte is dat niet de bedoeling was dat bij deze gelegenheid het zwaard zou gebruikt worden. En de Heer zegt, het zwaard heeft geen zin, want je kunt misschien strijden met het zwaard, maar ieder die dat zwaard op deze wijze hanteert, zal zelf door het zwaard vergaan. Dat is een betrekkelijk vaste Bijbelse waarheid. Maar bovendien zegt de Heer in vers 53 en 54 van Matteüs 26... Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Met andere woorden, dat zwaard van Petrus was nergens voor nodig. En dan gaat het maar om. Moest zo gebeuren. En dat zegt de Heer ook. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden? Dus het moest gewoon zo voortgaan. Het neemt niet weg dat dit toch beschouwd wordt als een belangrijke gebeurtenis die inderdaad door de evangelisten vermeld wordt. En ook dat ligt er natuurlijk aan dat deze geschiedenis een profetische of een typologische betekenis heeft, uiteraard. Hij was de dienstknecht van de hoge priester, deze Malchus. Als ik denk aan een dienstknecht van de hoge priester, dan... Nou, noemen ze een dienstknecht van de hoge priester. Dan had u waarschijnlijk toch niet geroepen, ik niet in ieder geval, Malchus. Of wel? Iemand die in dienst is van de hoge priester.
Paulus.
Juist. Paulus. In Handelingen. Als dienstknecht van de hoge priester, in opdracht van de hoge priester, met officiële papieren, machtiging heet zoiets, van de hoge priester, was hij onderweg naar Damascus. En ik denk wel eens, maar dat is typologie, terwijl Paulus dienstknecht was van de hoge priester en onderweg was naar Damascus, miste hij zijn rechteroor. Ja. Hè? En dat is het goede oor, uiteraard. Hij had dus alleen nog het linkeroor. Het verkeerde oor. Dit is een gewone typologie. Als iemand geen oren heeft, dat is, dat wil zeggen, als iemand geen handen heeft, dat staat in de Bijbel namelijk, hè? Wordt van iemand gezegd, hij heeft geen handen. Die had hij wel, maar dat betekent uitdrukking niet. De uitdrukking betekent, hij heeft wel handen, maar hij kan er niks mee. Hij heeft geen handen. Heb ik nagevraagd aan een wielrenner. Die had geen benen. En dan is het slecht fietsen, zegt u. Nou, dat is precies wat de uitdrukking betekent. Als een wielrenner zegt, ik heb geen benen, bedoelt hij, hij heeft wel benen, maar als wielrenner stelt hij op dat moment in ieder geval niks voor. Slechte benen heet dat dan, eventueel. En iemand zonder handen is iemand die wel handen heeft, maar hij kan er te weinig mee. Dat wordt gezegd tot de pottenbakker. Het maaksel zei tot zijn maker, of over de maker, hij heeft geen handen. Dat is een variant die wij kennen. Twee linkerhanden. Nou, Paulus had, als u mij vraagt, geen rechteroor of twee linkeroren. Want de oren worden gebruikt om te horen. En dus, met een synoniem, om te geloven. Het oor staat voor geloof. Immers. En het oor, als het verstopt zit en dus niet horen kan, moet het doorboord worden. En het oor wordt doorboord wanneer men tot geloof komt. Of men laat zijn oor doorboren en komt tot geloof. Dat is het idee. Komt nogal eens voor in de Bijbel, hoor. Nou goed. En men heeft twee oren. En men kan dus rechts zowel als links horen naar het woord. Maar het woord heeft inderdaad een rechterkant en een linkerkant. Anders is het immers geen stereo, broeder. Nee. Ja, een rechter en een linkerkant. Dat is het woord namelijk, want als we in de Bijbel lezen over het woord, dan zijn het een linker en een rechter stenen tafel. Dat hebben twee. En ik denk dat Mozes de een links hield en de ander rechts in zijn handen. En hij liet ze uit zijn handen vallen. Nou goed, daar gaan we niet verder op in dan. Maar een linker en een rechter stenen tafel. Van de tafelen staat trouwens dat ze aan beide zijden beschreven waren. Dus je kunt ook zeggen, de stenen tafelen waren aan de linker en aan de rechterkant beschreven. En dan bedoel ik de voor- en de achterkant. Maar dat is hetzelfde dus eigenlijk. Hè? Daarna lezen wij over een boek dat geschreven was van binnen en van buiten. Een boekrol namelijk. aan beide zijden beschreven. In elk geval in Openbaring. Ik meen ook in Ezechiël, als ik me goed herinner. Maar ik durf niet met zekerheid te zeggen. Maar aan twee zijden beschreven. Namelijk aan de bovenkant en aan de onderkant. Maar het spreekt altijd over links en rechts. De wet namelijk, het woord Gods, heeft namelijk twee kanten. Een linker en een rechterkant. Daarom komt het via bijvoorbeeld twee stenen tafelen. En is het beschreven voor en achter. Enzovoorts. Maar er is nog een andere variant op. Het woord Gods wordt voorgesteld door het getal 10. Vandaar 10 geboden, al waren het er in de praktijk 300 zoveel. En die hebben Joden uitgerekend, uiteraard. Maar officieel drukt het zich uit in 10. Maar altijd 5 links en 5 rechts. En nu ik het zeg, herinner ik mij dat wij dat aangehaald hebben naar aanleiding van Matteüs 25. Dus ik hoef er eigenlijk niet uitgebreid op in te gaan. U weet wel, de 10 maagden, 5 linkse en 5 rechtse. En de kwestie is gewoon dus deze, dat als men alleen een linker oor heeft, hoort men, gelooft men, accepteert men alleen de linkerkant van de wet, maar strikt genomen het is de verkeerde kant. Maar het is de linkerkant, dat wil zeggen de aardse kant ervan. En dan is de wet gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, totdat zij achterovervallen, staat er dan bij achterin. Dit is Jesaja 28 en zo kom ik vanzelf terug in deze geschiedenis, want wat hier in Matteüs en hierbij staat, is dat inderdaad de Heer iets zei en toen viel de hele menigte achterover. Maar dat wordt hier niet vermeld, dus laat het me weer even liggen. Waar het me om gaat namelijk, is dat als men de wet slechts hoort, als wet, dat wil in de zin van gebod op gebod, zal ik maar zeggen, als voorschriften met betrekking tot het religieuze, maar in het algemeen het sociale, het maatschappelijke, kortom, het aardse leven, dan heeft men slechts een linkeroor. Men kent slechts de wet als bediening des doods eigenlijk. Maar wij zouden ook de andere kant van de wet kennen. Dat is namelijk die kant waarin gesproken wordt over het werk Gods, dan wel waarin gesproken wordt over de Heer Jezus Christus. Want dat is wat de wet ook doet. En zelfs, moet ik zeggen, dat is het belangrijkste aspect van de wet. Want het idee blijft dat de wet, die na 430 jaar kwam, nog een keer, het idee blijft dat de wet die kwam 430 jaar na de belofte aan Abraham, niet de vervulling is van de belofte aan Abraham, hoewel het erop lijkt, maar integendeel een illustratie is van hoe later, als de wet weer beëindigd zou zijn, de belofte aan Abraham alsnog zou vervuld worden. Heb ik het nou langzaam genoeg gezegd? Galaten 3 is dit. Galaten 3 zegt dat het nieuwe verbond, de genade en hoe het maar heten mag, kortom de Messias, kwam niet op grond van de wet, maar op grond van de belofte. De erfenis is uit de belofte. De zaligheid is uit de belofte aan Abraham. En de wet kwam daar 430 jaar later bij die belofte, maar is niet de vervulling van die belofte. Integendeel, de belofte zou pas vervuld worden nadat die wet ook weer vernietigd, dan wel beëindigd, dan wel vervuld zou zijn. En het punt is dat wij dan vragen, net als in Galaten 3, waartoe is dan de wet? En het antwoord is, nou, de wet via zijn linkerkant althans doet alleen maar de zonde toenemen, heeft een negatief effect en is een bediening des doods. En de wet via de rechterkant is een illustratie van hoe in de toekomst alsnog de beloften aan Abraham en de zijnen gedaan vervuld zouden worden. Want de wet is een aanleiding tot een betere hoop, door welke wij wel degelijk tot God naderen, vrij naar de Hebreeënbrief dus. De wet is een aanleiding, een toeleiding tot betere dingen. Is een illustratie van betere dingen, van de toekomende dingen namelijk gewoon van het nieuwe verband enzovoorts. En dat zijn twee aspecten van de wet. Maar het vervelende is dat gewoonlijk degenen die zich onder de wet stellen slechts één linker oor hebben. Ze missen het rechter. Begrijpt u nu waar het over gaat? Zij kennen slechts de wet als wet. Maar dat de wet spreekt over Christus en spreekt over het nieuwe verbond, ontgaat hen volkomen. Daarom wijs ik er altijd met genoegen op dat wij een nieuwtestamentische waarheid ook inderdaad zouden zoeken in de oudtestamentische geschriften. En als u denkt dat kan niet, omdat die woorden niet rijmen bij wijze van spreken, dan moet ik u zeggen, ja, zo zit het niet. Ik zeg altijd, oudtestamentische geschriften zijn oudtestamentische geschriften omdat ze geschreven zijn in de dagen van het oude verbond. Maar waar het gaat over de inhoud, moet ik u zeggen dat die oudtestamentische geschriften wel degelijk nieuwtestamentische waarheid bekend maken. Hebben jullie dat nog? Net zo goed als dat de nieuwtestamentische geschriften zijn omdat ze geschreven zijn nadat het Nieuwe Testament, Nieuw Verbond, al in werking was getreden. Niettemin kun je in nieuwtestamentische geschriften nog oudtestamentische waarheid tegenkomen. Of niet soms? Nou ja, de uitspraak over de wet doet dit en gij zult leven vind ik in Romeinen bijvoorbeeld. Het is toch een nieuwtestamentisch boek, maar deze zin is een oudtestamentische waarheid. Maakt deel uit van het oude verbond. Maar als in het oude testament aangekondigd wordt de komst van de Messias, en ik neem aan dat we dat nou langzamerhand toch wel weten, nietwaar? Dan moet ik u zeggen dat de komst van de Messias nieuwtestamentische waarheid is. Want de Messias zou het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, in werking stellen. Het verbond waarvan hij de middelaar zou zijn, enzovoort. Als dus Genesis 1 vers 3 zegt, daar zij ligt, dan zegt 2 Korinther 4 daarover, dat dat dus nieuwtestamentische waarheid is, want spreekt over de komst van Christus, die in onze harten geschenen heeft met het licht van het evangelie van Christus, enzovoort. Opdat we die termen maar even goed zouden begrijpen, hè. Het punt is gewoon waar oudtestamentische geschriften spreken over nieuwtestamentische waarheid, is dat de rechterkant. En waar oudtestamentische geschriften ons plaatsen onder de wet, die zegt doe dit en doe dat, maar veelal. Doe niet dit en doe niet dat en doe niet zus en doe niet zo, is dat de linkerkant van de wet. Nou, duidelijker kan ik het zo in het kort niet zeggen. En anders moet ik zeggen, ik heb eens een keer de 10 geboden besproken, geloof ik, op een studiedag of zoiets. Maar het had niks te maken met dat wij die geboden moeten houden. Het heeft te maken met hoe die geboden allemaal spreken over Christus. Nou, dat is dus de rechterkant van de wet. En als men het rechteroor mist, ja, dan kent men de wet als wet, maar toch? En als hier sprake is van een dienstknecht van de hoge priester, denk ik dus gewoon aan Paulus. Nou ja, aan Saulus. Die zijn rechteroor kwijt was, bij wijze van spreken. En zo in dienst stond van de hoge priester, de Joodse hoge priester uiteraard. Maar die inderdaad genezen werd door de Heer Jezus zelf. Toch? Zodat hij alsnog, laten we zeggen, nieuwtestamentische waarheden las in het Oude Testament, dan wel zodat hij alsnog de rechterkant van het Oude Testament leerde verstaan. En dat is ook wat gebeurd is. Een andere manier om hetzelfde te illustreren is gelegen in het feit dat toen de heer Saulus van Tarsen in de tijd greep, was hij blind? Nee, werd hij blind, dat weet ik wel. Maar ik zeg met opzet, was hij blind? Of anders zou ik gezegd hebben, toen bleek hij blind te zijn. En bij nader inzien, dat was hij al jaren, maar vooruit. Dat weet u toch? En daarna werden hem alsnog de ogen geopend. Maar ik denk dat het precies hetzelfde voorstelt als het afhouden van het oor van deze dienstknecht van de hoge priester, waarna het oor alsnog weer werd genezen. In beide gevallen gaat het dus om blindheid. Men kent de wet, maar alleen in een aardse, in een linkse toepassing. Maar de nieuwtestamentische kant ervan, die kende men inderdaad niet. En u en ik weten dat het Paulus was die in de tijd, maar dat heb ik vorige week verteld, dat het Paulus was die in de tijd de berg Sinaï beklom, als u mij vraagt om inderdaad niet de wet te ontvangen, maar om te leren verstaan hoe die wet eigenlijk in elkaar steekt. En ik denk dat hij daar de rechterkant van de wet inderdaad gezien heeft, op dezelfde wijze als dat Mozes die gezien heeft. En toen Mozes die rechterkant zag, toen zei de Heer dat hij op aarde het een en ander moest maken als uitdrukking van wat hij gezien had. En daar krijg je dus de linkerkant. Begrijpen jullie dat, die twee helften? De ene helft zag hij, de andere helft moest hij maken. Maar het volk op aarde sindsdien leefde onder die afdruk. De wet, als wet. En toen Paulus bleek zich vergist te hebben, om zo te zeggen, misleid te zijn geworden door die wet, omdat hij alleen de linkerkant kende, ging hij terstond niet te raden bij vlees en bloed. Hij ging terug naar de oorsprong, naar de roots, heet zoiets, hè. Ging terug naar de oorsprong, ging naar Arabië, waar volgens hem de berg Sinaï was. En daar heeft God hem alsnog de rechterkant laten zien. En dan zie je ze in het licht van elkaar, dan begrijp je waar het werkelijk over gaat. Dat is het, hè. En dat is wat, waar in elk geval de Hebreeënbrief in bijzonder uitdrukking aan geeft. Hoe namelijk het oude verbond in feite gewoon spreekt over het nieuwe. En eigenlijk een afdruk was, maar ook niet meer dan dat, een afdruk was van het nieuwe. Want het gaat niet om links, het gaat om rechts. Ja. Daar schieten me nog een paar dingen door de gedachten nu. Want u weet toch hoe dat was met die Benjaminieten waarvan Paulus er één was? Ik weet niet of ze schreven. Ja, ze waren links. Nou heb ik dat altijd al gedacht, Henk. Maar, eerlijk gezegd, maar... De Benjaminieten waren links, zegt de Bijbel. En ik ken twee mensen, zo uit het hoofd ken ik drie mensen uit de stam van Benjamin. Als ik lang nadenk, komt er nog een paar. Maar nu, vanavond, zo uit het hoofd ken ik drie mensen uit de stam van Benjamin. De een was koning Saul. Maar die is een beeld van de heerschappij van de wet. Vooral van die van Murphy, denk ik altijd. Maar u weet wel, het begint goed, maar alles wat goed begint zal slecht eindigen. Dat weet u, hè? Een variant op de wet van Murphy in elk geval. Is zo. En zo is het met de wet namelijk. En zo was het dus ook in het leven van Saul. Begin met de geest van God in Saul en het eindigt met een boze geest in Saul. Toch? Dat is hoe het onder de wet ging. Dus de geschiedenis van de hele bedeling der wet eigenlijk. En daarna kwam David uiteraard als beeld van Christus. En daarmee van het nieuwe verbond. Maar Saul als beeld van de heerschappij van de wet. Sommigen zeggen van de antichrist. En dan denk ik altijd. Dus heel dicht in de buurt. Ja. Want die bedient zich daar ook van, hè? Van de wet. Wel goed, maar het is een beeld van de wet. Daarna ken ik nog iemand uit de stam van Benjamin. Die heette ook Saul. Saulus. Leefde onder de wet. Maar kwam tot bekering. Omdat hij als Benjamin niet nou eenmaal het licht van Jozef zou brengen bij Juda. Maar dat was een ander verhaal, weet u nog. En dan ken ik er nog een uit de stam van Benjamin. En die man, die heette Malchus. Letterlijk. Niet deze. Want uit welke stam deze Malchus was, weten wij niet. Maar Malchus is gewoon Melech of Melek. Het is het Hebreeuwse woord voor koning. En ik ken uit heel de Bijbel nog maar één andere figuur die zo heette in het Hebreeuws dan Melech. En die was uit de stam van Benjamin. Ik geloof zelfs uit het huis van Saul, maar dat wil ik afwezen. Ik meen de kleinzoon van Mephibozet of zoiets. Maar uit de familie van Saul dus, dacht ik. Ga ik niet aanhalen, want alleen de naam wordt maar genoemd in de opsomming. Maar het is toch wel aardig, als je de naam Malchus dus opzoekt, kijk of het in de Bijbel nog meer voorkomt, kom je inderdaad toch bij Benjamin terecht. kan niet missen. En wat ik probeer te zeggen is dat deze Malchus dus, als je het smal neemt, gewoon een type is van Paulus. In dienst van de hoge priester, mist echter het rechteroor, maar hij wordt door de Heer genezen.
Wat betekent Benjamin dan?
Wat de naam Benjamin betekent, bedoelt u? Daar bestaan wat wilde verhalen over. Benjamin betekent... Ja, ik moet even nadenken, want het is een beetje ingewikkeld. De jongen werd eerst genoemd Benoni, zoon mijn smarten, maar werd alsnog genoemd Benjamin. Benjamin betekent gewoon zoon, namelijk mijn rechterhand, want Ben is zoon en Jamin is een snoepjesfabrikant. Ja hoor, hij komt weer voorbij. Jamin is de rechterhand. Of gewoon rechts, hè? Dan wel rechterhand. Rechts. Leuk, hè? Rechts. Sommigen van rechts, maar die Benjamin niet, die waren links. Dus moesten rechts zijn, eigenlijk. En Paulus werd het dus alsnog, hè? Rechts, denk ik dan altijd. Nou goed. Ja, staat in de Bijbel, broeder, de geest van de dwaze richt zich op links en de geest van de wijze richt zich op rechts. Heb ik geleerd van een VVD'er, maar laat me zeggen. Jaren geleden al. Nee, meen ik serieus. Was echt zo. Ik had het nooit gelezen. Maar Benjamin is dus zoon van mijn rechterhand. De naam wordt echter ook uitgelegd als de jongste zoon. Vandaar dat nakomertjes in onze dagen nog steeds Benjamin genoemd worden. Gewoonlijk. Maar dat is een afleiding. Dat klopt niet helemaal. Maar het kan. Maar het is wat ingewikkeld. Dan is het Ben is de zoon. Jom. Of Jan is dan de dag. Betekent dag. Jamim met een M, een driepoot aan het eind, zou zijn dagen, zoon mijner dagen. Maar Jamin met een tweepoot aan het eind, niet volgens de grammatica, maar wel volgens de symboliek in de taal, wil zeggen dat het de laatste dag is. Of laatste dagen. Daar kan ik zo gauw niet uitleggen, maar het zit hem in die N, die tweepoot aan het eind. En dus wordt het dan vertaald met zoon van mijn laatste dagen. En dus jongste zoon. Dus weinig tegenin te brengen, want het was de jongste zoon en bleef de jongste zoon van Jacob. Maar fundamenteel zoon van mijn rechterhand. En het heeft dus iets met... Het is dus een soort verwijzing naar eerst geboorterecht. Want iemands rechterhand, vaders rechterhand, is per definitie zijn eerstgeborene in de zin van het erfrecht dus. Op een vreemde manier. Maar zo werd het natuurlijk ook, want de uiteindelijke functie van Benjamin werd vervuld via de bediening van de apostel Paulus. Dan heb je het verhaal weer rond. Hij was links, maar hij moest rechts zijn. En hij werd het ook. Het rechteroor werd alsnog genezen. En welk been was die figuur eigenlijk? Was dat Mephibozeth die kreupel was eigenlijk? Ja, hè? Later op de avond moet ik het altijd navragen. Maar aan welk been was hij eigenlijk kreupel? Aan beide benen. Ja, ik weet het niet. Ik vraag het maar even. Heet het dan ook kreupel? Lam dus gewoon dan. Nou goed, dat zoeken we nog een keer uit. En dan krijgen we nog de naam Malchus. Malchus dus gewoon koning. En de gedachte is inderdaad die van heerschappij. Koningschap. En dus eigenlijk is de gedachte aan het nieuwe verbond natuurlijk. De wijze waarop dat tot stand zou moeten komen. Nou goed, daar hoef ik dan ook niet verder op in te gaan. Maar het gaat maar om het beginsel dat hiermee al de bediening van Paulus en zijn prediking feitelijk wordt uitgebeeld. Nou goed. Waarna vers 55 zegt: terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerend in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Het is dubbelzinnig, die uitspraak, voor zover ik het kan nagaan, want ik denk dat je het ook kunt lezen als: en gij hebt mij niet begrepen. Vat u? Maar ze hebben hem niet gevat. Kijk, als het woord vatten gebruikt, dan kan het in het Nederlands ook, hè? Maar gij hebt mij niet gevat. En aan de ene kant, dus ze hebben hem inderdaad niet gevangen genomen, maar ze hebben ook inderdaad van wat hij predikte ook niks begrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten, let vooral op het meervoud, betekent dus dat het op meerdere plaatsen, en dus vele malen is aangekondigd, is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. En dan staat er laconiek achter: toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Dat is inderdaad wat er gebeurd is. Het is echter eigenaardig dat, afhankelijk van waar het in de Bijbel wordt aangehaald, er een verschillende betekenis aan wordt gegeven. Wij weten namelijk dat er inderdaad Judas hem verliet. Wij weten dat Petrus hem verliet. Wordt hierna vermeld, uiteraard. Wij weten dat al de discipelen hem verlieten. Niettemin, wij vinden dat in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar als we daarna in het Johannesevangelie terechtkomen, en dat moet dan zijn Johannes 18. Dan lezen we over dezelfde gebeurtenissen. Daar komt namelijk deze menigte. Ze worden trouwens in vers 3 genoemd. Judas dan, genomen hebbende de bende dienaars. De bende en dienaars van de overpriesters en fariseeën. Dat woord krijgsknechten, wat men ingevuld heeft, dat zou ik maar weer weghalen. Want het veronderstelt dat het echte soldaten waren. En dat is maar zeer de vraag. Dat is niet met zekerheid te zeggen. Dus, maar goed, het heet namelijk een bende en dienaars. Maar dan lees ik uiteraard de uitdrukking als hendiadist, namelijk een bende van dienaars. Een bende, namelijk dienaars van de overpriesters en fariseeën. En dan komt het volstrekt overeen met wat we in Matthäus gelezen hebben. Kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en dus zwaarden en stokken, wapenen. En dan staat er dat de Heer tot hen tegemoet trad en zei: wien zoekt gij? En toen zeiden ze: Jezus de Nazarener. En Jezus zei tot hen: ik ben het. Maar het staat er niet, is ook nergens voor nodig, althans niet in het Grieks. Hij zegt gewoon: ik ben. En dat is een leuke, omdat die volstrekt past in het Johannesevangelie. Want daar wordt de Heer ons voorgesteld in als zoon van God, zeg maar. Hè? Dat is ongeveer het idee. En in het Johannesevangelie gaat het om de identiteit van de Heer Jezus. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder, et cetera. Maar één uitdrukking in die opsomming is gewoon: ik ben. En dat is niks meer of minder eigenlijk dan de naam Jehovah. Ik ben. Nou goed. En dan staat er: en Judas die hem verriet stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zeide: ik ben, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Deze uitspraak die valt rechtstreeks samen met de uitspraak in Jesaja 28 die ik al heb aangehaald. Waar de wet was: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, et cetera. Waar ook stond dat de Heer door lieden van andere talen, door belachelijke lippen tot dit volk zou spreken. En ook al zo zouden ze hem niet horen. Het resultaat daarvan zou zijn dat zij achterover zouden vallen en zelfs verpletterd zouden worden. Struikelen, achterover vallen enzovoort. Dat is wat met Petrus gebeurd is. Of sorry, dat is wat met Judas gebeurd is. Hij verhing zich, maar struikelde daarbij en viel te pletteren. Dat is eigenlijk het idee. Maar het is wat hier met deze scharen gebeurt. Toen hij zei, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Ze deden een stapje terug en in gedachten zie ik dat zo voor me. Of je dat nou wil of niet, ik moet er altijd om grijnzen. Lijkt me toch een redelijk vermakelijk gezicht. Vielen ze allemaal achterover, die hele club. Toch? Die hele bende, heldhaftige mensen met stokken. Nou goed. Maar ze vielen ter aarde. Een beeld van niet alleen het Joodse volk via Jesaja 28, onder andere dan. Maar net zo goed van de volkeren als zodanig. En daarna staat er, hij vraagt hun wederom, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dat is de andere kant van het verhaal. In Matthäus en Marcus, en ik meen ook in Lucas staat gewoon dat ze allemaal wegrenden. Ze verlieten de Heer Jezus. En dan krijgen ze meteen de reputatie bij ons van ze zijn laf, ze vluchten enzovoorts. Maar hier in Johannes staat erbij dat de Heer zegt, als je dan mij zoekt, dan kun je deze laten gaan. En dat is wat ze deden. Ze gingen vervolgens ook. En ze werden ook met rust gelaten, hier nog. Later niet meer natuurlijk, zoals Petrus heeft moeten merken. Maar hier nog wel. Hier moesten ze eerst de Heer Jezus zelf nog arresteren. Maar dan staat er, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Met andere woorden, deze gebeurtenis is een toepassing al van de uitspraak van de Heer Jezus uit het hoge priesterlijk gebed. Uit Johannes 17, vers 12. En dat is maar uit het voorgaande hoofdstuk, hè? Voorgaande bladzijde zelfs, in mijn Bijbel. Zodat het niet al te negatief wordt uitgelegd dat zij hem verlieten. Integendeel, ze kregen de vrijheid. Op voorspraak van de Heer Jezus is de gedachte. En dat heeft alles van doen met de tegenwoordige positie van Christus. Als het hoofd van de gemeente, als degene die zorgt voor degene die hem door God gegeven zijn, zoals uiteengezet in het voorgaande hoofdstuk. En dan volgt hier vers 10 in Johannes 18, waar dan die kwestie van, waar de naam van die dienstknecht ook genoemd wordt, namelijk Malchus. Nou goed, al die discipelen vluchten, hem verlatende, dat mag dan zo geweest zijn. Niettemin, zij kregen bij deze gelegenheid ook de vrijheid, zegt Johannes. Er is nog één ander aspect van het verhaal dat we niet genoemd hebben. Het staat hier ook niet, het staat alleen in Marcus 14 is dat. Waar staat in vers 51, in vers 50. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. En een zeker jongeling, vers 51 dan, een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. Dat wil zeggen, de dienstknechten van Sanhedrin, ze grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. De vraag is altijd, wie is die jongeling? Historisch, zegt men, nou, er staat geen naam bij, dus was het Johannes. En die schijnt nog erg jong geweest te zijn, want hij is daarna nog heel oud geworden, of zoiets. Maar goed. Historisch, het kan wel zo geweest zijn, maar dan vraag ik me altijd af waarom dat dan niet juist in het Johannes-evangelie vermeld zou staan. Want het idee van het is een discipel en zijn naam staat er niet bij, dus is het Johannes, dat is een idee ontleend aan het Johannes-evangelie. Het is een beetje vreemd om dat hier in het Marcus-evangelie toe te passen. Wij weten het dus verder ook niet, maar het punt is gewoon, ik denk dat het daar nou juist om gaat. In het algemeen is het namelijk zo, als in de Bijbel sprake is van één jongeling, is het of de Heer Jezus zelf, of een type van de Heer Jezus, maar in het bijzonder de Heer Jezus in zijn opstanding, de jongeling. heb ik dat nagevraagd overigens aan Absalom, maar dat lijkt me niet zo'n handig voorbeeld, omdat het wat ingewikkeld is. Maar die wordt ook zo genoemd, de jongeling. Maar in het algemeen, de jongeling is degene die als laatste kwam, zal ik maar zeggen. En dat is altijd een beeld van de laatste Adam, Christus. En vooral omdat er geen naam bij staat, lijkt me dat nogal duidelijk. Hij is in elk geval een beeld van de Heer Jezus in de tegenwoordige tijd. Want het afleggen van zijn kleed is een beeld van de aflegging van heerlijkheid. Of zullen we gewoon zeggen, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. En dat is de beschrijving in Jesaja 53 van de Heer Jezus in onze dagen. Waarin hij zich niet vertoont. Waarin hij zich verbergt, zal ik maar zeggen. Waarin hij niet in een gestalte en dus niet in een kleed verschijnt. Maar het kleed van deze jongeling wordt genoemd lijnwaad, dus een linnen gewaad. Lijnwaad is eigenlijk de afkorting daarvan. Een linnen gewaad is in de Bijbel altijd de uitdrukking van priesterschap. Linnen is de kleding van de priester. En de gedachte is gewoon dat wij in onze dagen de Heer niet kennen als degene die zich bekend maakt, als degene die zich openbaart. Hij heeft geen gedaante, er valt in onze dagen niks te zien. En zalig zijn zij die niet zien, maar nochtans geloven. Toch hebben wij wat aan hem, dan wel van hem. Ik weet niet precies hoe ik dat zeggen moet. Wij kennen hem wel degelijk. Laat ik het anders zeggen dan. Hij verschijnt weliswaar niet zichtbaar, maar voor zover hij zich aan ons bekend maakt nu, maakt hij zich bekend als onze hoge priester. En kennen wij hem in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Meer hebben we niet van hem, tot op heden althans. Wij kennen Christus die onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En ik verzin dit soort dingen echt niet, want ik ken er nog één. Toen de Heer was opgestaan namelijk, vond men in het graf niet de Heer, die was er niet, maar wat men wel vond was de linnen doeken, het linnen kleed dus. Nou, daar gaat het wel. Dat is wat wij van hem hebben, of kennen. Dat is hoe wij hem kennen, namelijk als degene gekleed in linnen, namelijk als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar hij zal zichzelf pas aan ons openbaren, dat wil zeggen op zichtbare wijze bedoel ik uiteraard. Hij zal zichzelf pas vertonen straks in zijn wederkomst. Maar in afwachting daarvan hebben wij dat linnen kleed. Dat heeft hij achtergelaten, dat is wat wij van hem hebben, dat is wat hij voor ons betekent. En dat is het dan. En het is uiteraard meer dan voldoende. Nou goed, daar zullen wij het bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij ook vanavond uw woord mochten openen. En bepaald mochten worden bij deze ernstige gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis. Maar we danken u, Vader, dat wij achter al deze gebeurtenissen onze eigen zaligheid mogen zien. En dat wij dwars door deze gebeurtenissen rond de lijdende knecht des Heren inderdaad mogen zien op de Heer Jezus die door u uit de dood werd opgewekt. En in wie wij eeuwig leven hebben ontvangen, die wij bovendien kennen als degene die gekroond is met eer en heerlijkheid en gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u dat ook wij met hem deel hebben gekregen aan dat nieuwe leven, aan die nieuwe schepping. Dat ook wij in hem deel hebben aan dat nieuwe verbond waarvan wij eerstelingen mogen zijn. Wij danken u, Vader, dat deze dingen hebben plaatsgevonden. Weliswaar niet tot heerlijkheid van de mensheid als zodanig. Want het was een beschamende vertoning. Maar we danken u niettemin dat door deze gebeurtenissen de zaligheid bij ons is terechtgekomen. En wij deel hebben gekregen aan dat onvergankelijk leven. Dat leven dat de dood heeft overwonnen. En deel krijgen aan die heerlijkheid die Christus ontvangen heeft en die ook aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Wij danken u dan dat wij door dat lijden heen en over de dood heen dat uitzicht hebben op die geopende hemel en op de heerlijkheid van dat nieuwe verband. Wij danken u dat u ons deze hoge priester gegeven hebt die ons betaamde. Dat u ons inderdaad bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verband te zijn. En dat wij door hem altijd met vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen gaan. We danken u dan nogmaals voor deze avond en vragen u, wees u ons nabij met uw genade en met uw waarheid om Christus wil. Amen.